Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om vanavond weer in uw midden te zijn, om elkaar te ontmoeten. Maar boven alles om de Heer te ontmoeten. Hè? En als we hier vanavond bij elkaar zijn en we openen het woord, dan is het ook de Heer die vanuit het woord tot ons wil spreken en ons wil bemoedigen, wil versterken, misschien wel vermanen, wie zal het zeggen. Hè? Maar we mogen in ieder geval van hem verwachten. En wat een voorrecht dat wij hier kunnen zitten en kunnen zeggen, grote God, wij loven u. Dat mogen wij nu al doen. En het vervolg van dat lied zegt dan, heel de wereld buigt voor u. Maar dat is toekomst. Dat is profetie, dat moet allemaal nog vervuld gaan worden, want dat is vandaag nog niet zo. Dat zijn slechts zij die ja, door genade de Heer Jezus hebben leren kennen. Die wij hebben gebogen voor hem. Maar er komt een dag dat inderdaad alle knie zich zal buigen voor hem. En wat een dag zal dat zijn. Hè? En daar mogen we naar uitzien. En zeker ook gezien de situatie in deze wereld. Ja, alle ellende, alle verdriet, alle leed wat er is. Dan denk je wel eens als mens, heren, waar blijft u nou? Maak er toch eens een eind aan. Dat het allemaal vrede en gerechtigheid wordt. Nou, dat gaat gebeuren, alleen het gebeurt op Gods tijd. En op Gods wijze. Dus wij zullen ons daar maar ja, gewoon aan overgeven. En elke dag mogen leven uit zijn genade. En uitzien naar die dag. Want we hebben een toekomst vol van hoop. Hè? Dus we mogen ons oog gericht houden op hem. Ik ga vanavond met u hebben over een aantal schriftgedeelten die ik ga lezen. Ik begin in het boek Genesis. Genesis 1. Genesis 1. Vanaf het 9e vers. Genesis 1. Vanaf vers 9. En daar lezen wij, en God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengt, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Tot zover in eerste instantie, want we gaan vanavond een beetje door de Bijbel bladeren, een beetje schrift met schrift vergelijken. En eens zien wat er allemaal zoal gebeurt op de derde dag in de Bijbel. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar dit gedeelte wat ik gelezen heb, dat eindigt in vers 13. Daar staat, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Dan moet u eigenlijk wat gaan opvallen. Ik zal het nog een keer zeggen. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Wat ons moet opvallen nu is eigenlijk dat als het gaat over een dag in de Bijbel, dat er staat, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Bij ons is het net andersom. Toch? Wij beginnen als het licht wordt. In de Bijbel is het net andersom. Het was avond geweest. Het was morgen geweest. De derde dag. Dus een dag in de Bijbel begint dus bij de avond. Als ik u nou de vraag stel, wanneer begint de Sabbat? Dan zegt u allemaal in koor op vrijdagavond. Ja. Dat is de Bijbelse gang van zaken. Nogmaals, bij ons is het net andersom. Nou zijn er bij ons wel veel meer dingen die wij anders doen of anders zien dan wat de Bijbel ons leert. Maar goed, dat zij zo. In ieder geval is het zo dat het woord van God ons laat zien dat het begint bij de avond en het eindigt als het licht wordt. Misschien, en dan denk ik een beetje aan hoe het bij ons aan toe gaat, misschien is dat wel een beetje het beeld van de mens, hè? De mens die denkt, wat ik dus zei, broeders en zussen, dat in de Bijbel is een dag dus net anders als zoals wij hem kennen vandaag. Ja. U en ik, wij beginnen met opstaan, het licht, en wij eindigen in de duisternis. En dan gaan we aan het eind van de dag weer bij liggen. Nou, daarover nadenkend dacht ik bij mezelf, misschien is dat juist wel het beeld van de mens. De natuurlijke mens. Hè? De mens die denkt te beginnen met nieuwe kracht. In eigen kracht misschien. En aan het eind van de dag blijkt dat die mens het niet kan volhouden. Dat je niet redt. Het wordt donker. En zo eindigt je dag in duisternis. Eigenlijk geen opbeurende gedachte. En dan hoop je dat er weer een volgende dag komt. En dat je weer wakker mag worden. Bijbels gezien is het dus net andersom. In de Bijbel begint het met duisternis. En dat is denk ik ook een beetje het principe van God uit. Want deze dag, de dag van de wereld waarin wij leven, is eigenlijk duisternis. De apostel Paulus die zegt in de Romeinenbrief, de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Wij leven in de duisternis van deze wereld en wij zien uit naar het moment dat God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren en dat het licht wordt, ook voor deze wereld. De nacht wordt verdreven door de zon die opgaat. En de tweede helft van de dag betekent dan ook leven. En dat is ook eigenlijk een Bijbels principe. Dat het leven volgt op de dood. Dat het licht komt na de duisternis. En dat wordt ook eigenlijk een beetje tot uiting gebracht hier op deze derde dag. Want wat gebeurt er op die derde dag? Wel, we hebben het gelezen. En de wateren die vloeien samen naar een lager gedeelte. En wat gebeurt er dan vervolgens? Daarmee ontstaat de situatie dat de aarde als het ware opstijgt uit het water. Het droge komt tevoorschijn. De aarde bevindt zich onder de wateren. Nou is dat onder andere ook een beeld van oordeel in de Bijbel. Denkt u maar aan de zondvloed, als God ingrijpt. En dan wordt ook de aarde bedekt met water. Als gevolg van het oordeel van God. En hier bij de schepping aan het begin van alles, daar zien wij dat God de scheiding maakt tussen de wateren en de aarde. En de aarde komt tevoorschijn uit het water. Het rijst als het ware omhoog. Misschien mag je daarin al een beeld zien van opstanding. En het gebeurt op de derde dag. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. We hebben voor een paar weken terug hebben wij Pasen gevierd. En we stilgestaan bij de opstanding. En de derde dag in de Bijbel is de opstandingsdag. En hier op de derde dag zien wij dus als het ware dat de aarde tevoorschijn komt uit het water. Het droge wordt zichtbaar. Ja, er komt weer vaste grond onder je voeten. Een geweldig beeld, als u het mij vraagt, inderdaad van de opstanding waar de Bijbel over spreekt. En als de Bijbel spreekt over de derde dag en over opstanding, en u zou dat voor uzelf nog uitgebreider kunnen doen dan ik vanavond kan doen vanwege de tijd, maar dan is het de moeite waard om eens te kijken waar in de Bijbel wordt overal gesproken over de derde dag. Want er zijn heel veel plaatsen in de Bijbel die daarover spreken. Als ik even met u ga naar het boek Jona, en dan voelt u het al een beetje aankomen, denk ik. En dat is natuurlijk een hele bekende geschiedenis, hè. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan bladert u maar mee. Amos, Obadja, Jona. Want u kent die geschiedenis, want Jona, die wordt geroepen door de Heere om het woord uit te dragen. Hij moest het evangelie brengen in Nineveh. Alleen Jona is ongehoorzaam. En wat gebeurt er dan vanwege die ongehoorzaamheid? Jona die gaat op de vlucht. En dan lees ik, en u moet dat voor uzelf maar het hele gedeelte lezen. Dat doe ik nu niet, omdat ik nog veel meer schriftplaatsen met u wil lezen vanavond. Maar er staat in Jona 2. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere. En hij antwoordde mij uit de schoot. Hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoordet mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte in het hart der zee. En een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij. Hier lezen wij over de geschiedenis van Jona. Nogmaals, Jona die de boodschap moest brengen. Jona is ongehoorzaam, hij vlucht, hij komt op een schip in de wateren en uiteindelijk wordt hij overboord gegooid. En God beschikt dan een grote vis en die slokt Jona op. En dan weten wij dat 3 dagen later, als Jona roept in vers 9... het heil is des Heren, dan komt Jona als het ware, ja, tot wedergeboorte, tot nieuw leven. En die geschiedenis van Jona, die wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament. We gaan schrift met schrift vergelijken. We gaan naar het Matthäus-evangelie. En houdt u de hand nog even bij Jona, misschien dat ik nog iets op terugkom zo. In Matthäus 12, daar wordt gevraagd om een teken. En dan staat er in Matthäus 12, vers 38. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. En we zien dus dat de geschiedenis van Jona, wat dan zomaar een geschiedenis is, waar ook de moderne theologie geen kant meer uit kan. Want ja, het is toch te absurd voor woorden dat iemand overboord wordt gegooid, door een vis wordt opgeslokt en dan 3 dagen later weer uitgespuugd wordt, op het droge komt en weer verder gaat met leven. Dat is toch dwaasheid. Maar goed, ik geloof de Bijbel. En als de Bijbel het leert, dan is het gewoon zo. Daar twijfel ik geen moment aan. En wat we dus zien, dat die geschiedenis van Jona dus niet op zichzelf staat, maar dat die geschiedenis een heenwijzing is, typologisch, een heenwijzing is naar de meerdere van Jona. Namelijk naar de Heer Jezus. Dat wat Jona overkomen is, dat is een teken, want we hebben gelezen, een boos en overspelig geslacht. En dan gaat het om Israël. Ja, want daar wordt dat tegen gezegd. Die verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. En weet u, ik herinner mij, nu ik dit zo uitspreek, dat ik in het verleden hier wel eens een bijbelstudie, een toespraak gehouden heb over Jona 2. En ik heb toen laten zien dat Jona 2, al die aanhalingen, al die versen die staan in Jona 2, dat zijn aanhalingen uit Messiaanse psalmen. En dat is heel interessant om voor uzelf daar eens de komende week aandacht aan te geven. Want als er staat in Jona 2, ik riep uit mijn nood tot de Heere en hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, gij hoordet mijn stem, gij had mij geworpen in de diepte in het hart der zee en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. Dan zijn dat nogmaals exact aanhalingen uit Messiaanse psalmen. Ik ga even een paar laten zien. Even psalm 120. Psalm 120. Dat staat in vers 1. 120 vers 1. In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen. En nogmaals, dit zijn profetische woorden, want wie riep tot de Heere? Nou, denkt u maar aan de kruisiging. Hè? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hè? De Heere Jezus, hij riep tot de Vader, hè? In zijn angst. En vanuit die angst heeft hij tot de Heere geroepen. En hij heeft mij geantwoord. Psalm 116, Psalm 116, daar staat, vers 3, banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des Heren aan, ach Heere, red mijn leven. Herkent u Jona 2 hierin? Dat is precies wat Jona ook zei. Hè? Ik riep uit mijn nood tot de Heere.
Johanna 2, vers 2.
En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoorde mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee. En een waterstroom omving mij. Psalm 116 zegt. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Nou, nogmaals, u moet het voor uzelf maar eens op gaan zoeken. Maar al die versen in Jona 2, en ik zal nog een paar psalmen noemen. Psalm 42, vers 8, Psalm 31, vers 23, Psalm 69, Psalm 30. Daarin zult u allemaal bijbelteksten vinden die u terugvindt in dat tweede hoofdstuk van Jona. Dus Jona, nogmaals, komt in dat schip op de wateren, wordt overboord gegooid. Maar als Jona het uitroept, het heil is des Heren, of de redding is des Heren, dan komt Jona als het ware tot wedergeboorte, tot nieuw leven. En dat gebeurt, merkwaardig genoeg, op de derde dag. Net zoals ook de Heer Jezus op de derde dag opstond uit de doden. Dus de derde dag in de Bijbel heeft veelal te maken met opstanding, met wedergeboorte, met nieuw leven. We hebben gelezen uit Matteüs 12, en ik maak even een bruggetje, want ik zie in mijn Bijbel hier een verwijzing staan. Was dat niet direct van plan, maar dat kan ik wel even doen. In Matteüs 16... daar staat op een gegeven moment, dan begin ik in vers 1 ook. Dan wordt opnieuw om een teken gevraagd, Matteüs 16. En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zeide, bij het vallen van de avond zegt gij, goed weer. Want de lucht ziet rood. En des morgens vandaag ruw weer. Want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden. Maar kunt gij het de tekenen der tijden niet. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Dus Jona wordt twee keer aangehaald hier in het Nieuwe Testament. De eerste keer wordt er heel nadrukkelijk bij vermeld dat het een teken is met betrekking tot het lijden en sterven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Zoals Jona 3 dagen en nachten in de buik van dat viszeemonster was, alzo zal ook de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn. En hij stond op de derde dag. Maar hier wordt het nog een keer aangehaald, Jona. En dan wordt opnieuw gezegd, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En het zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Dat betekent dus, broeders en zusters, dat als het hier gaat in Matteüs 16, dat dus niet alleen de Heer Jezus de geschiedenis van Jona een type is van het lijden en opstanding van de Heer Jezus, maar dat het ook een beeld is van de situatie van Israël. Dus dat wat Jona overkomt, is dus ook een teken voor Israël. En wat is er met Israël gebeurd? Wel, Israël was ook geroepen, immers, aan hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Alleen Israël heeft ook die opdracht verzaakt. Hebben ze nog nooit uitgevoerd. Dat gaat in de toekomst nog wel gebeuren. Want dan zullen ze uitgaan en dan zullen ze overal het evangelie van het koninkrijk gaan prediken. Dat was een opdracht die de Heere God gaf in beginsel aan de 12. Alleen, wij weten dat het koninkrijk is uitgesteld, want de koning is verworpen. En met de verwerping van de koning is ook de prediking van het koninkrijk uitgesteld. En in de toekomst dan zal een veelvoud van die 12, namelijk 144.000, 12.000 uit elke stam, die zal die opdracht alsnog gaan vervullen. En wat prediken ze dan in de toekomst aan de wereld? Wel, het evangelie van het koninkrijk. En dat zal in die tijd ook gepaard gaan met wonderen, met teken, met krachten, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat is voor die periode een andere fase in het heilsplan van God. De apostel Paulus, die heeft de bediening van God gehad niet om het evangelie van het koninkrijk te prediken, maar het evangelie van de genade van God. Dat is het evangelie van de vrijspraak, het evangelie van de rechtvaardigmaking om niet. Dat is de boodschap van stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Maar in de toekomst, dan zal Israël die opdracht die God gaf aan de twaalfen, zal Israël alsnog in vervulling gaan brengen. En Jona wordt dus aangehaald ook als teken voor Israël. En Jona bevond zich op een gegeven moment in de wateren. Ja. En openbaring 17, ik hoop dat u het een beetje kunt volgen, maar goed, u kunt het altijd nog weer naluisteren, want het wordt als het goed is opgenomen. Maar misschien ga ik wel heel veel zeggen vanavond, ik weet nog niet precies waar ik ga eindigen. Maar er staat in openbaring 17, daar staat, en hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Dus de wateren zijn dus ook een beeld van de volkeren, leert de Bijbel. Jona krijgt de opdracht om de boodschap te prediken. Jona is ongehoorzaam. Hij komt terecht in de wateren, totdat hij op de derde dag weer opstaat. En Israël als volk, broeders en zusters, is vandaag ook verstrooid onder de volkeren. Israël als volk is nog niet teruggekeerd tot de Heere. Er is een klein deel wat naar het land teruggegaan is. Maar dan moet je wel de kanttekening bij maken dat dat veelal in ongeloof is. Terwijl de Heere God het land Israël geclaimd heeft, apart gezet heeft, inderdaad voor het volk van de Heere. Maar de voorwaarde is wel geloof. En ook dat is niet nieuw, want dat was ook onder het oude verbond al zo. Want als Israël uit Egypte wordt uitgeleid, op weg naar het beloofde land, en ze komen bij dat beloofde land, dan wordt dat hele volk teruggezet in de woestijn vanwege hun ongeloof. Ja. En die hele generatie komt om in de woestijn. Want de voorwaarde was geloof. En wil iemand delen in de zegen van God, en dat geldt ook voor vandaag, dat geldt ook voor u en mij, willen wij delen in de zegen van God, dan is de voorwaarde geloof. Waarom heb ik deel aan de zegeningen van God in Christus? Wel omdat ik een gelovige ben geworden. Daarom mag ik door genade weten dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen. Maar dat is pas mijn deel geworden, ja, toen ik een derde dag had in mijn leven. Namelijk tot wedergeboorte kwam. Tot nieuw leven kwam. En dat is met Israël precies hetzelfde geval. In Deuteronomium 30 lees je dat al, de zegen en de vloek. En als Israël gehoorzaam was geweest, hadden ze deel aan de zegen. Maar als ze ongehoorzaam zouden zijn, dan ontvingen ze de vloek. Nou, dat is wat er gebeurd is. En God heeft constant de hele geschiedenis door Israël opgeroepen. Maar ja, iedere keer hoereerde men, ging men andere volk, andere goden na. En moest God ze weer op de plek terugzetten. En in de toekomst zal dus de geschiedenis van Jona, wat dus een teken is voor het volk van Israël, inderdaad ook tot vervulling komen. Maar de voorwaarde is dat ze gaan roepen, net als Jona, het heil is des Heren. En als een Jood vandaag tot de Heren komt, dan zal die uiteindelijk ook delen in de zegen van God. En vandaag keren er heel veel terug, maar let wel, het is wel in ongeloof veelal. En iemand kan pas aanspraak maken op de zegen van God en op het land, als hij of zij een gelovige is. Dat is de voorwaarde. En dat is niet een leuke boodschap om hier uit te spreken. En dat wordt ook niet altijd in dank afgenomen. Alleen, sorry, ik kan het vanuit de Bijbel niet anders zien. Ik ben pas gaan delen in de zegen van God toen ik een gelovige werd. Toen er een derde dag in mijn leven kwam. En Israël gaat ook een derde dag beleven. Ik ga even naar Hosea. Hosea. Is nog een beetje te volgen vanavond? Ja, hè. Valt wel mee, hè. En nogmaals, u kunt het bandje, of het bandje hebben ze niet meer, hè. Maar u kunt er nog een keer naar luisteren. Maar goed, het is ook niet. Kijk, niemand heeft gehoord dat Bijbelstudie makkelijk is, hè. Ik bedoel, het komuit niet aanvliegen. Dat gaan heel wat nachtelijke uurtjes in soms. Maar het is wel zo dat als je daarmee bezig bent, dat je wel hele mooie dingen mag gaan zien. In Hosea 6, daar staat. Ik begin even in hoofdstuk 5, vers 15. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. En wanneer gebeurt dat? Wel, wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. De Heer Jezus, hij kwam naar deze wereld. Hij kwam tot de zijnen. Maar wij weten, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hè? Op Palmzondag was het Hosanna, Hosanna, de koning komt. Ja, maar een paar dagen later was het weg met hem. Kruisigt hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En ik zei net al een keer, met de verwerping van de koning is ook het koninkrijk uitgesteld. En waar is de koning? Wel, die is vandaag verborgen in de hemel. Dat is ook wat Hosea zegt. Ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft het koninkrijk nog niet opgericht vandaag. Nee, dat is toekomst. Daar wachten wij op, met smart. Zeker, nogmaals gezien, de huidige tijd waarin wij leven en wat er gaande is in deze wereld. En hoe lang blijft hij daar? Wel, dat staat er ook bij. Totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Net als Jona. De redding is des Heren. Dat is de voorwaarde. Waardoor ben ik tot behoud gekomen toen ik ben gaan inzien en gaan roepen, Heere God, red mij. Red mij. Toen kwam ik tot wedergeboorte. Dat was de derde dag in mijn leven. En ook voor Israël zal dat gebeuren. Want de Heer komt dus straks terug, staat hier. Als zij zich schuldig gevoelen, zijn aangezicht gaan zoeken. En wanneer gebeurt dat? Wel, wanneer het hun bang te moede is. Heeft alles te maken met de grote verdrukking die nog gaat komen. Je denkt er nu wel eens van, kan er nog meer ellende komen dan dat er nu al is? Ja, kennelijk wel, want de Bijbel spreekt daarover. En dan staat er hoofdstuk 6. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons, let op, na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen. Ernaar jagen hem te kennen. Wanneer gebeurt dat dus? Wel op de derde dag. Dus de wedergeboorte van Israël gaat plaatsvinden op de derde dag. Ja, logisch, want alles in de Bijbel, als het gaat om de derde dag, heeft te maken met wedergeboorte. Dus ook Israël zal straks op de derde dag tot wedergeboorte komen. In het Johannesevangelie was er een bruiloft te Kana. Op welke dag was dat, denkt u? op de derde dag. Op de derde dag.
Dinsdag of woensdag.
Dat is op de derde dag. En in de toekomst gaat dat inderdaad gebeuren. He, op de derde dag, broeders en zusters. En het gedeelte daarvoor staat nog in Hosea 2, vers 18. Daar zegt de Heer: ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heere kennen. Dat is de toekomst die voor Israël, God zij dank, is weggelegd. Want inderdaad, Israël is Gods oogappel. Ja. En de Heere God heeft een machtig plan met Israël. Israël wat vandaag net als een Jona zich bevindt in de wateren, verstrooid onder de volkeren. Maar als ze straks in de toekomst, de nabije toekomst, de naam van de Heer aanroepen, dan zal er inderdaad een bruiloft plaatsvinden voor Israël. Dan komt Israël tot wedergeboorte, tot bekering. En dat speelt zich dus allemaal af op de derde dag. En daarom is de derde dag ja, een geweldige dag in het licht van de Bijbel. Want dat heeft te maken nogmaals met opstanding. Nou, dat zie je in een bepaald opzicht al in Genesis, als het gaat om de derde dag, als God bezig is met de schepping en de aarde opstaat vanuit het water. En er zijn nog meer plaatsen. We gaan nog een andere erbij zoeken. Even een paar dingetjes overslaan omwille van de tijd. Ik ga even met u naar Genesis 22... Genesis 22, dat is op zich een hele bekende geschiedenis. Dat is namelijk de geschiedenis van Abraham en Isaac. En dan staat er in Genesis 22, vers 1, hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En dan komt hij. Vers 4. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Wat zien wij in het verdere van deze geschiedenis? Abraham is op weg om zijn zoon Isaac te offeren. Isaac heeft het brandhout op zijn rug en niet wetende wat hem wachtte. En dan ziet Abraham op de derde dag. En we weten hoe het afloopt, want als Abraham dan zijn zoon wil offeren voor de Heere, dan grijpt God in en dan zorgt de Heere God voor een plaatsvervangend offer. Want dan blijkt dat daar een bok in de struiken met zijn horen vastzit. En die sterft dan in de plaats van Isaac. En weet u, we gaan even naar de Hebreeënbrief. Die leggen wij naast Genesis 22. We gaan even naar Hebreeën. Hebreeën 11. Hebreeën 11. Hebreeën 11. En dan staat daar in vers 17... Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. En dan staat er zo mooi in de Bijbel, hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ja. Abraham ging op weg met Isaac. En hij zag in de verte. En wat zag hij? Ja, eigenlijk dat God bij machten was om zijn zoon uit de dood op te wekken. En dat gebeurde op de derde dag. En Hebreeën bepaalt ons er dan bij dat Abraham overwogen heeft dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ja. Hij ging op weg en heeft als het ware zijn zoon Isaac geofferd. In de wetenschap, in het geloof, ook voor Isaac komt er een derde dag. En hij kreeg dus ook als het ware het leven weer terug. Opstanding, nieuw leven op de derde dag, broeders en zusters. En dat ja, maakt het zo mooi als je die schriftplaatsen naast elkaar legt en je gaat zien wat er allemaal gezegd wordt over de derde dag. Ik heb er nog een paar voor u. Genesis 40. Genesis 40. Ook een bekende geschiedenis van Jozef in Egypte. En u kent die geschiedenis. Jozef bevond zich in de gevangenis. En in de tijd van Jozef was het zo dat de gevangenis bevond zich vooral meestal onder de grond. Een soort diepe put. En dat was dan de gevangenis waarin men zich bevond. En Jozef blijkt dan op een gegeven moment niet alleen daar te zitten, maar dan komen daar bij hem in die gevangenis ook de bakker en de schenker die werkzaam waren aan het hof van de koning. En dan wordt daar een droom gedroomd. Ik ga ervan uit dat u de geschiedenis goed kent. En dan heeft Jozef, die krijgt van God de wijsheid om die dromen te verklaren. En dan lees ik in het midden van het gedeelte van Genesis 40, vers 12. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan. De drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen toen gij zijn schenker waart. Sla ik even een stukje over. En dan staat er in vers 20, ja, hoe kan dat ook anders, op de derde dag nu. Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Opnieuw een hele bijzondere geschiedenis. Ze bevinden zich als het ware in die gevangenis, allebei ja, ten dode opgeschreven. En wat gebeurt er? Op de derde dag wordt de schenker weer verhoogd. Hij krijgt als het ware zijn leven weer terug. En wat mag hij dan gaan doen? Ja, hij mag weer gaan schenken. Hij mag weer de beker vullen van de farao, broeders en zusters. Hij kwam op dezelfde positie als waar hij daarvoor gezeten was. Aan de rechterzijde van de farao om de beker te vullen. Hij kwam dus weer terecht op de positie die hij eerst ook had ingenomen. Opnieuw een geweldig beeld van de Heer Jezus, de Zoon van God, die de hemelse plaats verlaten had, En hij deed dat vrijwillig. Hij is ook als het ware in de gevangenis nedergedaald. De Efezebrief zegt ook, hij is nedergedaald in de lagere aardse gewesten. Ook hij was als het ware dood. Maar hij stond op de derde dag. En wat lees je van de Heer Jezus? Dat hij dan levend water schenkt. Ja. En daarin zie je dus dat die schenker van de farao in een bepaald opzicht een beeld is van de Heer Jezus. En het speelt zich allemaal af op de derde dag. Ja. De schenker werd verhoogd. En ook de Heer Jezus is verhoogd. En hij mag net als die schenker te drinken geven. En hij roept ons op en zegt inderdaad, komt allen tot mij en ik zal je levend water schenken, broeders en zusters. Nou, nog een geweldig beeld dus van de derde dag in de Bijbel. Nog één tot slot. We gaan naar het boek Koningen. Twee koningen. Twee koningen en dan daarvan het, even kijken, het 20e hoofdstuk. Twee koningen 20 vanaf vers 1. In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem, zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Ja, je zult maar zo'n boodschap krijgen. Hè? Dat je ten dode opgeschreven bent. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere, ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhoofd niet verlaten toen het woord des Heren tot hem kwam. Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. En u raadt het al, op de derde dag. En op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heren. Ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen, broeders en zusters. Hier wordt dus een mens geschilderd wat ziek is. Wat aan die ziekte zal sterven. Nou, uiteindelijk zal het met alle mensen zo gaan. Ook u en ik hebben diezelfde kans, zo de Heer vertoeft te komen, dat ook wij op zekere dag zullen ontslapen. In onze Heer, in onze Heiland. En Hizkia krijgt de boodschap dat hij ernstig ziek is en dat hij de dood zou sterven. Maar wat gebeurt er op een bijzondere wijze? God grijpt in en op de derde dag komt hij als het ware weer tot leven. En wordt er 15 jaar toegevoegd aan zijn leven, broeders en zusters. En dit zijn allemaal, als u het mij vraagt, geweldige principes in de Bijbel. Die spreken over de derde dag. En ik ga zo stoppen, dus u mag zelf thuis verder onderzoek gaan doen. Maar het is zeker de moeite waard om eens te kijken in de schrift waar dat zoal voorkomt. En dan ga je ontdekken dat het inderdaad heeft te maken met opstanding, met nieuw leven. Het begon al in Genesis. De aarde die opstaat vanuit de wateren. We hebben het gezien bij de geschiedenis van Abraham. Hij zag in de verte op de derde dag. En Isaac ontving het leven. Hij mocht verder gaan. Jona, hij kwam in de water. Hij was voor de wereld dood en begraven in de zee. Totdat hij riep, het heil is des Heren. En hij kwam tot wedergeboorte. Israël is voor het grootste deel vandaag nog verstrooid onder de volkeren. En te midden van alle ellende en narigheid en negatieve berichtgeving, mogen wij toch weten, God heeft een plan ook met Israël. En ook voor dat volk komt er een derde dag. Vandaag leven wij in die twee dagen waarin de Heere verborgen is. Maar straks dan komt de Heere terug. Dan zullen ook zij zien wie zij doorstoken hebben. En dan zullen ze zijn naam aanroepen. En dan zullen ze inderdaad gaan zien dat ook hij hun redder is, hun Messias. En dat gebeurt als de derde dag aanbreekt voor Israël, broeders en zusters. En zo vind je allerlei beelden in de Bijbel. Hiskia, die vind je dan weer in de tempel. Maar dat vind je ook in, dat stop ik wel echt, maar in het evangelie lees je ook van een verlamde. Hè? Een verlamde, man is verlamd. En dan komt hij tot de Heere en wat vind je hem dan? In de tempel. Nou ja, allemaal geweldige beelden, ook die genezingen die de Heere God deed in het evangelie. Ja, dat zijn beelden, daarvoor heeft God dat gedaan. Hè? Om ons daarmee iets duidelijk te maken. En weet u, tot slot, u en ik, wij mogen weten, wij zijn geen mensen van de zevende dag, die heb je ook, maar wij zijn mensen van de derde dag. En ik hoop van harte dat u die derde dag in uw leven hebt leren kennen. Dat u bent wederom geboren. Dat u inderdaad hebt geroepen, het heil is des Heren. En als je dat roept, dan ben je vanaf dat moment gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Wel geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen. We gaan samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat wij vanavond ons hier zo mochten afzonderen. Dat wij stil mochten worden voor u. Dat we ons mogen stellen onder uw woord. En Heer, ik ben me ervan bewust dat ik heel veel genoemd heb. Veel teksten naast elkaar heb gelegd. Misschien wel iets meer dan dat we zo kunnen onthouden. Maar we hebben de mogelijkheid om het nog eens na te luisteren. En thuis nog eens weer de Bijbel ernaast te leggen. En zo schrift met schrift te vergelijken. En inderdaad te mogen zien dat de derde dag in de Bijbel de dag is die alles heeft te maken met opstanding, met nieuw leven, met wedergeboorte. En dan zijn we u uit de grond van ons hart dankbaar dat er ook, en ik hoop dat er voor ons allen geldt, een derde dag is geweest in ons leven. Dat wij derdedags mensen zijn die ja, tot erkenning zijn gekomen dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is, waardoor wij behouden hebben kunnen worden. En die naam is ons lief en die is ons dierbaar. En Heere God, dank u wel dat we ook mogen weten als het gaat om het volk van Israël, dat er een derde dag gaat komen. En het is onze bede, Heer, dat die dag spoedig mag aanbreken. Dat u inderdaad gaat ingrijpen in het gebeuren van deze wereld. Dank u wel dat we de belofte van u hebben dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. Ook het werk met betrekking tot het volk van Israël. Dank u wel, Heere God, dat u voor hen het land geclaimd heeft. Uw woord zegt het, het land is van de Heere. En u hebt dat geclaimd voor Joodse mensen die u hebben leren kennen en gaan kennen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dank u wel, Heere God, dat ook zij eens zullen gaan roepen, net als Jona, het heil is des Heren. Dank u wel dat we die belofte hebben, dat we die zekerheid mogen hebben. En tot die dag, Heere, mogen wij de boodschap uitdragen in binnen- en buitenland, ook onder de Joodse mensen. En we mogen ook berichten horen van Joodse mensen die vandaag bepaald worden bij uw woord. Dat ze inderdaad gaan zien dat u de Heer Jezus bent, hun redder en hun verlosser. En dank u wel, Heere God, dat wat dat betreft allemaal goed gaat komen. En dat er een dag komt dat u zult gaan regeren. En dat alle knie zich zal buigen voor u. En dat iedereen zal zeggen, loof God, loof zijn naam alom. En dank u wel dat wij dat nu al mogen doen. En dat we kunnen zeggen, ik heb geloofd en daarom zing ik. Dank u wel dat we dat nieuwe lied in ons hart en in het mond mogen hebben. Dat we daarvan mogen getuigen, Heer, ook de week die voor ons ligt. U wil ons zo nabij zijn. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. En u bidden, Heer, ook voor mensen in ons midden die het misschien moeilijk hebben. Die kampen met ziekte, met andere zorgen. Met gezin misschien. Kinderen die in scheiding liggen. We bidden, Heer, voor de alleenstaanden in ons midden. Heer, ook zij mogen weten dat ze kostbaar zijn in uw oog en waardevol. En dat u zo ieder van ons wilt gebruiken op die plek waar u ons heeft geplaatst. Dank u wel dat u meegaat, dat u erbij bent, elk uur, elk ogenblik. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. We gaan met elkaar dat mooie lied zingen. Eens zal op de grote morgen. We zingen daarvan het eerste, tweede couplet. Daarna een bijbeltekst voor u. En dan nog de laatste twee coupletten. Als u kunt, mag u dat staande doen. Paulus die zegt in de Colossensenbrief, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.